Hey, Wouter hier. Tof dat je Elektra weer hebt aangezet. Ik was vorige week bij voorstellingen van Wim Helsen en Erik Corton. En die show van Wim is een typische Wim Helsen show. Momenten waarop je denkt, waar kijk ik naar? Maar aan het einde komt alles bij elkaar en het was heel erg grappig. De show van Erik Corton is een solo voorstelling over een dementerende man en zijn zoon. Dat is geen cabaret, maar het was wel heel erg mooi om te zien. Zelf speel ik komende week op donderdag in Zwolle. Ik presenteer daar namelijk de Cabaret Club. En vrijdag en zaterdag ben ik in de Knockout Comedy Club in Utrecht voor een comedy setje. Woensdagavond ben ik in Den Haag. Niet om te spelen, maar om te kijken. Daar is een voorstelling om het 60-jarig jubileum van het Kamerettenfestival te vieren. Voor dat jubileum zijn ze trouwens ook hard bezig om het hele archief digitaal en toegankelijk te maken. Dat kost nogal wat, dus check ook even hun crowdfunding en help ze met een kleine donatie. De link daarvoor staat in de show notes. En als laatste nog even dit. Op zaterdagochtend 27 juni neem ik een live aflevering op van Elektra Podcast. Mijn gast is daarvoor David van Rosmalen, winnaar van alle prijzen bij het Leids Cabaret Festival. We nemen op bij Theater de Liefde tijdens hun verjaardagsfeestje, want ze bestaan alweer 5 jaar. Hippiedepiepoera. Check hun website even voor kaarten en informatie. Je vindt hem op theaterdeliefde.nl. Oké, snel naar de aflevering.
Ik vond dus nog het PR-tekstje van die avond waar ik stond terug.
Ik ben heel benieuwd.
Dinsdagavond verandert de Spiegeltent vanaf 8 uur in een prachtig theater. Met onder meer kermis, variété, lokale artiesten, acrobatiek en het grote cabarettalent Jules Keres wordt het een avond vol vermaak en plezier. Ook is er een verrassend comeback-optreden van de band Zonder Vent. Het damesorkest voegt zo een bijzonder hoofdstuk toe aan haar geschiedenis. De bekende feestzanger Ben Kok tekent deze afsluitende kermisavond voor het slotakkoord.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat in deze aflevering met Jules Keres. Jules is cabaretier, hij speelt op comedy nights door het hele land en hij toert met eigen avondvullende voorstellingen. Daarnaast acteert hij, hij regisseert voorstellingen van anderen en hij zit in theatergroep De Italianen. Daar hebben we het in deze aflevering ook nog even over. Bij deze aflevering is een korte bonusaflevering speciaal voor de crewmembers. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jules Keres. Eén ding waarvan ik dacht, daar moeten we het sowieso over hebben. Ik weet dat ik denk 1,5 jaar of 2 jaar terug of zo, kreeg ik een aanvraag voor een klus of ik wilde spelen ergens het oosten van het land. Oh, en het was voor mensen van een grote agrarische onderneming. Ja. En het was staand publiek en ik zou spelen op een soort catwalk. Oké. Want ik weet dat ik hem niet heb gedaan. Nee. Ook omdat ik zei, dit zijn allerlei rode vlaggen. En ook nog eens een sector waar ik gewoon echt helemaal niks mee heb. Dus daar ben ik gewoon de verkeerde persoon. Ja. Dat is zonde van iedereen's tijd en geld als ik dat doe. Ja. En ik weet dat jouw naam toen genoemd werd.
Ja, ik heb ook getwijfeld, maar die is toen ook niet doorgegaan.
Oh, ik dacht dat jij hem wel hebt
gedaan. Ik geloof dat uiteindelijk Gerry hem gedaan heeft, Gerry Smits. Maar ik weet het verhaal nog wel. Dat was bij Ulft, Dru, Industriepark.
Oh, ja.
Waar ook eens een theater is.
Ja. En ik was net aan het opbouwen. Toen vertelde jij al, jij zou daar je solo gaan spelen. Ja. En zou ik een preview doen. Ja. Hoe ging de preview, Jules?
Ja, preview ging geweldig. Want ja, er zit een x-aantal mensen in de zaal. En als je aan de helft een kaartje verkoopt, doe je het goed. En aan 3/4, dan heb je echt geweldig gepreview. Ik heb aan 3/4 van de mensen die daar zaten, heb ik kaarten verkocht. Dus er waren 3 kaarten in totaal. Er zaten 4 mensen binnen.
Ja. Want ik wist waar dit heen ging. Ja. Er zaten 4 mensen bij de preview. Vertel even, wat was de setting?
Een previewavond, hè, dat is natuurlijk een avond aan het begin van het jaar die bedoeld is om reclame te maken voor je voorstelling, kort gezegd. Ja. Speel een kort stukje. En ik kom daaraan in de veronderstelling dat ik gewoon een previewavond ging spelen zoals velen. En er is 1 hele belangrijke voorwaarde. Die bak moet vol zitten, want anders zijn er geen mensen om reclame voor te maken. En ik voelde al toen ik aankwam, het was een beetje rommelig. En er was een of ander duo in de foyer aan het opbouwen met een cowboyhoed. En een banjo, die ging een liedje spelen. En Ja, ik weet niet. In het begin gingen we dan een soundchecken. Oh ja, en toen stond er een, dan weet ik ook nog, stond een paaldanspaal op het podium toen ik ging soundchecken.
Dus
toen
dacht niet ik ook, van jouw act.
Nee, toen dacht ik, ze hebben andere Jules te pakken. Maar toen, ik op het begin zei, ja, ging ik even iets eten. Ik was vrij vroeg, ging ik even iets eten. En toen kwam de programmeur en zei, ja, we moeten even kijken hoe het loopt vandaag. Want ja, we hebben een beetje een nieuw concept. We hebben het een beetje anders ingestoken. Voorheen hadden we echt de preview en dan konden mensen reserveren. En dan wisten we precies wat er kwam. En nu hebben we bedacht om een soort preview festival opening van het culturele seizoen hier te doen. En dan is het gewoon vrije inloop. Maar ik ben benieuwd wat het gaat doen vandaag. Het weer is niet zo goed. En toen gingen wij spelen. En toen wist ik tot vlak voor ik opging nog steeds niet precies wat er zit. Alleen je hoort natuurlijk en dan ga je spieken. Dus op een gegeven moment komt die programmeur naar mij toe. Ik zeg, en wat zit er binnen? Ja, nog niet helemaal, zit nog niet vol, zegt ze. Zit niet vol. En voor mij moest Fabian Franciscus spelen.
Ja.
En nou, daar stond ik bij in de coulissen. En toen dacht ik wel, nou, dit zal wel wat er nu zit. Een indicatie zijn waar ik zo ook krijg. Er waren gewoon echt inderdaad 4 mensen. Gewoon 4 mensen op rij 6.
Oh, ook nog.
Ja, dus dat ja, spannend is het gewoon niet meer. Want dat, ja, je erkent de situatie ja. Maar en je gaat het doen. En die mensen... Wij vonden het echt superleuk. We gaan doorvertellen. Zei ze, ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dus daar... ja, die preview die heeft niet wel afgedaan. Nee. Nee.
4, maar dan ook op rij 6 inderdaad.
Ja, ze zaten... Ja, ja. Daar hadden we het net nog even over. Die wilden mensen altijd aansluiten als het niet vol zit. Nou, dat was daar niet het geval. Nee, nee, nee. Ja, het was echt... Ja. Grappig. Ik heb deze dus... Ik heb een lijstje gemaakt met dingen die dan wel of niet wilde vertellen. En hij stond er wel op, maar... Dit is voor mij niet echt een pijnlijke ervaring bijna. Omdat het gewoon... Op het moment voor je begint is het pijnlijker er al af. Dan denk je, oh ja, ik heb vooral een vrij nutteloze avond nu.
En wat maakt dat het pijnlijker eraf is?
Ik trok het me helemaal niet persoonlijk aan dat er geen mensen zitten. Want het stond ook volgens mij niet of amper aangekondigd wie er zouden spelen of zo. Dus het was niet zo dat de mensen die er stonden publiek moesten trekken. Het was gewoon het... concept wat, en misschien is het volgend jaar geweldig, hè?
Ja.
Ik denk nou aan Ulf die meeluisteren. Maar misschien is het volgende keer geweldig georganiseerd, maar ik trek het me gewoon helemaal niet persoonlijk aan dat er niemand zit.
Ja, nou ja, dus, en Ulf zal zelf ook gewoon onwijs gebaald hebben dat het zo...
Ja, daarom, sowieso. En die waren hartstikke lief. En die ja. Beschermd. En ik ben dan ook niet zo dat ik daar dan op dat moment heel geïrriteerd of zo over ben, omdat ik... Ja, ik twijfel niet. Kijk, die mensen hebben inderdaad, die zullen vast denken voor volgende keer, misschien moeten we nu het weer op de ouderwetse manier doen of zo. Maar, ja. Maar het is niet, ja.
En twijfel je dan op zo'n moment om überhaupt te gaan spelen? Ik kan me voorstellen dat je ook denkt, ja, voor 4 man...
Ja, jongens, kan ik me niet herinneren. Auto, kan ik
ga weer lekker naar huis toe.
Kan ik me niet zo herinneren, maar
heb je dat wel eens gedaan? Dat je ergens zou spelen en ter plekke hebt gezegd, dit gaan we gewoon helemaal niet doen?
Denk het niet. Nee. Ik heb wel dichtbij gezeten. En dat was als een verhaal ook. Dat was toen moest ik spelen voor de theatersociëteit van de Schouwburg in Venray.
Ja.
Daar stond ik dit seizoen avondvullend. Hele leuke avond. Ook een preview gespeeld. Dat is allemaal goed gegaan. Maar ik had een soort van pre-preview. Als het leuk, want misschien kun je daar een keer iets laten zien. Als ik dacht, kun jij eens optreden voor de mensen. Dat was een soort van club van ondernemers die heel vaak naar de Schouwburg in Venray kwamen. Ik dacht, nou, daar zijn liefhebbers. Dat is misschien wel slim om daar inderdaad een previewtje voor te doen. En toen kreeg ik adresgegevens om te gaan spelen. En had ik pas op de dag, zo gaat dat soms, dat ik pas op de dag zelf door hebt waar je eigenlijk precies heen gaat. En ik had Schouwburg Venray in mijn hoofd. Ik voer dat mooie in Schouwburg. In Maps. Hele mooie Schouwburg. Ik voer het in Maps. En ik denk, en ik zie Venlo al in het adres staan. Ik denk, Venlo, dat is toch Venray? En het adres waar ik heen moest was de Hanos in Venlo. En, waar wel degelijk de theatersociëteit van Venray te gast was. Voor een soort
en,
van
en de rond. Hanos is?
Dat is een soort Sligro, Hanos, een horeca-groothandel.
Ja, precies.
En dus toen heb ik ook gecheckt, volgens mij met mijn impresariaat van... Klopt de adres? Of, want ik ben in de war. Nee, dat klopt. Maar je moet daar spelen. Want ze hebben daar een soort rondleiding. En dan hebben ze daar een ruimte. En dan moet je daar voor die mensen spelen. Dus dat was een groep ondernemers. Okay. Die in een groothandelwinkel een rondleiding hadden. En die winkel was ook open.
Nee.
En ik moest daar naast... Je had zo'n Je hebt zo'n soort van cooking show gedeelte. Waar dan met zo'n aerobics microfoon een kok eten staat te bereiden. Nou, die had geen microfoon om. Maar daar zaten ze allemaal omheen. En daarnaast hadden ze met zo'n practica, van zo'n klein verhogingje, hadden ze voor mij een setje gebouwd om op te gaan staan. En ik had mijn gitaar en alles bij me. Ik wilde liedjes ook gaan spelen en zo. En ik kom eraan en ik zeg, nou, ik laat die gitaar in de auto liggen, dacht ik meteen. Maar die groep mensen had dus, ja, die liepen, die hadden gewoon zo'n tour met een gids door die winkel. Van hoe ze het daar allemaal ondernemer-wise allemaal aanpakken.
En nogmaals, deze winkel was open.
Die was open, ja. Ik stond ergens bij de vrieskasten. Ik herinner me nog dozen met van die ijsko-koeps. En daar stond ik na. Ik stond tegen die zo van ronde bar zat erin. En daar stond ik schuin tegenaan. En er zat een vrouw met haar rug, met haar kruk tegen mijn podium aan. Ja. En toen zat ik in de... Er was ook geen backstage, niks. Kon me nergens persoonlijk terugtrekken. Dus toen zat ik in het café. Bij de ingang van die winkel had je een soort cafeetje, een buffetje. Daar ging ik gewoon koffie zitten drinken met de technicus die dienst deed. En zitten wachten tot ik werd geroepen om erin te gaan. En ook maar afwachtend hoe dan de situatie zou zijn. En daar werd ik inderdaad aangekondigd. En toen dacht ik wel van... ik weet niet, dan... Ja, dan realiseer je wel wat ben ik nou eigenlijk aan het doen hier. Maar er komt dan toch ook een soort van meligheid of zo. Ik weet niet, dan gebeurt er toch iets dat je alles wat je hebt bedacht maar even overboord gooit. Ja. En er maar gewoon inspringt. En dat ben ik toch gaan doen. En toen kwam achteraf de directrice van Schouwburg, een hele, hele lieve betrokken vrouw. Ja. Die was er ook en die kwam naar me en zei, maar goed dat jij dit gewoon doet en dat jij je hier niet te goed voor voelt. En toen dacht ik,
als ik het
ik wist
weten.
Het gewoon niet. En dan hoort ze nu pas als ze luistert. En toen kwam achteraf en toen zei ze, ja, ik hoor ze wel zeggen dat ze het wel leuk vonden. Dus er zijn al een paar die kaarten gekocht hebben. Dus die moeten wel gedacht hebben van, nou ja, dit ziet er wel anders uit in een Schouwburgzaal dan in een Anos. Ja. Maar dat was wel een moment dat ik... toen dacht ik wel, ik weet niet, dan voel ik... Ik snap, als ik er nu aan denk, vind ik het ook een grappig verhaal. Maar toch, als je daar dan aankomt, dan voel je toch ineens echt wel klein, zeg maar. Gewoon echt, ja. echt met toch klotsende oksels. En waar ga ik me nou ingooien? Dat had ik daar wel. Maar ook omdat ik het gewoon niet wist. Ik had echt verwacht dat ze... Oké, op een gegeven moment zit je in de auto en dan weet je al... Oh, ik ga niet naar de Schouwburg in Venray, maar naar...
Nee, maar zeker wel als het vanuit een theater is. En zeker gewoon, weet je, niet een klein dorpshuis... maar gewoon een mooi theater waar alles goed geregeld is.
Ja.
Dan denk je, oké, dan is het op locatie. Daar zal het ook dus allemaal...
Voor de theatersociëteit.
Precies,
daar
gaat het goed geregeld zijn.
Ja, ja. Maar ik voelde ook heel snel dat ik dan ben aan het spelen dat je materiaal moest ik echt wel loslaten. Dus het werd een soort onderrondje met die mensen.
Ja, ja maar jij kan dat. Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan.
Ja.
Maar dat is ook wel, je moet het wel kunnen.
Ja.
Om het zo los te laten en om dan heel los te gaan spelen. En misschien waar mogelijk wat dingen uit je materiaal te pakken.
Ja, en shortcuts maken als je merkt dat het niet gaat.
Want het is een omgeving waarin...
Ik was ook als de dood dat mensen die winkel daar ijs gingen kopen en dat zouden zien. En dan dat ze gaan filmen.
Ja, dat ook nog.
Ja, maar het was inderdaad. Ja. Wat me dan wel helpt op zo'n moment. Ik heb op een gegeven moment al samen met mijn regisseur een soort persona ontwikkeld. Dus wie is dat mannetje dat ik speel op het podium? En ik heb wel het gevoel, hoe meer vlieguren dat mannetje maakt... Zeg maar dat personage, hoe makkelijker het wordt om die in welke situatie dan ook op te roepen.
Oh,
dus
ja,
dus ik speel eigenlijk een soort klein mannetje. Ik heb een soort van jonge speelleeftijd. Van een klein jochie, onzekere jochie, die de grote wereld intrekt en het podium opgaat om bevestiging te krijgen dat die mag bestaan.
Ja.
Dat is een soort van onderstroom, die spreek je eigenlijk nooit uit. Maar dat is mijn wat mij in beweging brengt. En dan ga ik maar als dat mannetje die situatie beleven. En dat maakt voor mij wel toch iets...
Wat grappig.
Daar geeft het wat meer richting.
Zie jij de speeluren van dat mannetje los van jouw eigen podiumervaring? Want het is natuurlijk wel verbonden.
Nee, ja, nee, dat loopt wel gelijk, ja. Omdat natuurlijk op het podium ben ik gewoon vaak dat mannetje. Dus tenzij ik helemaal een acteerklus heb, dan is dat mannetje er niet.
Nee, nee, nee. Nee,
dan is de situatie
een stuk veiliger. Dat je het zo apart van
precies.
elkaar benoemt.
Nee, nee, nee. Ja, nee, maar dat is wel hetzelfde geworden ook wel. Vroeger had ik dat denk ik veel minder. Vroeger was ik veel meer... Ik heb ook al best lang een soort haat-liefde verhouding gehad met het cabaretvak, omdat ik zeg maar het idee van opkomen en goeie avond Eindhoven zeggen, terwijl je geen goede avond hebt, zeg maar. Dat, ja. Daar heb ik altijd wel moeite mee gehad. En toen op een gegeven moment zo wel ontdekt van, maar je acteert ook gewoon wat je bent. Hmm. En dat kun je heel, heel geloofwaardig en heel echt doen, zeg maar. Heel waarachtig. En dat heeft mij wel geholpen. Dus daarom denk ik dat ik het daarom zo uit elkaar trok. Dat mannetje.
Maar ik vind het heel grappig. Want, en er zijn meerdere cabaretiers, comedians die dit hebben. En natuurlijk iedereen speelt
een deel van jezelf.
Een deel van zichzelf of een uitvergroot deel van zichzelf op een podium.
Ja. Ja.
En het fijne is, als je inderdaad heel goed weet wie en hoe dat karakter is, kan je die heel makkelijk op dingen laten. Weet je, Rowan Atkinson weet van Mr. Bean precies hoe Mr. Bean...
Ja, die kan als Mr. Bean welke ruimte dan ook inlopen meteen.
Exact.
En dan...
En dat is heel, en voor het publiek is ook heel fijn, want die weet ook precies wat Mr. Bean...
Ik denk dat ik het uit elkaar trok, omdat Giel Keres als persoon zou daar gewoon heel anders op reageren. Die zou daar met een vuurrood hoofd, ongemakkelijk, pleasend daar staan. En dan helpt het mij wel om dan... Ik denk dat ik daarom zo los omschreef. Zeg maar. Dus privé, wat ik daar allemaal voel als ik dan dat koffietje zit te drinken en wat ik al meteen mezelf aan het zeggen ben om het proberen te relativeren, dat zijn andere dingen dan die dat mannetje tegen zichzelf zegt. Ja. Weet je wel?
En wat voor dingen zeg jij op zo'n moment om te relativeren dat je over een kwartier gaat optreden in een horeca groothandel?
Het gaat voorbij. Het gaat gewoon voorbij. Nee, ja. Wat zeg je dan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me niet meer goed herinneren. Ik probeer het gewoon heel hard. Ik probeer gewoon te realiseren. Oh ja, dit gebeurt nu.
Ja.
Dit wordt nu moeilijk en zwaar. Maar ja, toch ja, wel echt, het gaat voorbij. Ik ga dat gewoon doen. En toch ook, fuck it. Zet die dikke huid maar op en we beginnen er gewoon aan. Hmm. En straks zijn we weer iets wijzer. En als je daar eenmaal zit, dan is er geen weg terug. Nou ja, ik heb er toen dus aan gedacht. Daarom kwam dit verhaal. Ja. Heb ik wel gedacht van, moet ik niet gewoon zeggen... Volgens mij, echt, ik vind het echt heel vervelend om te zeggen, maar volgens mij kan dit niet. Maar ik heb het niet gedaan.
Nee, nou ja, bijna niemand
nee, toch
doet
niet,
dat.
Hè? Nee.
En ik ben ook altijd heel benieuwd wat het nou is, waarom we, en ook na 300 afleveringen Elektra weet ik het niet.
Ja. Ja.
Wat het dan toch is dat je zegt... Terwijl ik vind het ook heel grappig.
Ja, goede vraag. Maar ik denk dat er dus toch nog ergens iets zit dat je denkt... Misschien ga ik het wel toch nelen, deze situatie.
Ja, dat, hè?
Dat
volgens mij.
Dat
er toch altijd wel ergens, ook in een line-up, weet je, de drie mensen voor je gaan al kapot. De MC staat waardeloos, de MC.
Ja, ja.
En dat er toch, zeker in het begin van je carrière, gebaseerd op helemaal niks, ergens een grijntje vertrouwen in jezelf zit met...
Ja.
Maar ik denk dat ik het,
ja, dat is
ik het
denk
wel
ik.
Kan.
En het grappige is dus ook, ik ging dus na zitten denken over dingen die ik heb meegemaakt voor deze opname. En toen kwam ik ook achter dat eigenlijk de meest trieste verhalen in de zin van omstandigheden zijn niet mijn meest pijnlijke ervaringen geweest. Op een of andere manier. Dus je krijgt een soort van vervreselijke context om je heen. Maar dat misschien juist omdat dan voor je gevoel je verwachtingen gaan. En je denkt, oké, er komt toch iets in je vrij waar je denkt, oké, nu ga ik dan toch in deze situatie... Ga ik dat proberen te redden.
Ja,
ik ga het herkennen en dan gaan we er gewoon... De pijnlijkste ervaringen zijn volgens mij toch eerder als je verwachtingen hoog zijn. En het valt tegen. Het valt echt tegen.
Ja.
Dat je gewoon in een line-up staat en dat je gewoon merkt... Ah ja, we hebben er zin in. En dat je denkt, vind ik misschien wel moeilijk.
Of vind ik toch... Ja. Daar is het soms ook wel weer te relativeren. Ik heb twee keer de publieksopwarming gedaan bij de uitreiking van de televisieringen.
Oh ja.
In Carré.
Ja.
Nou, super vet. want ik had tot dat moment nog niet in Carré gespeeld. En ik denk dat het... Nou, voor volgend seizoen sta ik er in ieder geval niet geboekt.
Precies.
Zeg maar.
Vooralsnog. Nou, misschien ga je huren, hè? Dat kan, ja.
Ik ga straks een crowdfunding opzetten en dan huur ik gewoon Carré. Maar dat was te gek. En terwijl... Ik weet hoe publieksopwarming werkt. Dus aan de ene kant heb je wel dat je denkt... Oh, te gek, dat ga ik doen. En op het moment dat je bezig bent, ik weet alles waardoor er veel, nou, geen aandacht voor mij is. En ook wel waarom dat heb ik dus niet als pijnlijk ervaren. Terwijl dat was echt wel een lastige klus. Ja, en heel veel mensen lullen door je heen en er gebeurt nog van alles en weet ik wat. Maar dan kan je ook wel bedenken, ja, maar er gebeurt ook gewoon nog heel veel en mensen komen nog binnen. De show is duidelijk nog niet begonnen. Dit gaat, nou ja, net als dat jij zegt met zo'n preview, dit gaat niet om mij. Het is niet dat dit nu niet lukt, omdat ik heel slecht zat te doen of zo.
Ja, daar heeft het mee te maken.
Terwijl als je natuurlijk wel die verwachtingen hebt en je
helpt jezelf de dood in. Het is volle bak en er koopt dan niemand een kaartje, dan zou dat een veel pijnlijkere ervaring zijn. Als die vol zat, dan hadden dan 3 mensen een kaartje gekocht. Naar aanleiding van de preview. Dan had ik het veel pijnlijker. Minder goed verhaal, maar wel pijnlijker.
Been there, done that. Maar, die presenteerde ik.
Oh ja?
En dat... volgens mij was jij er ook, maar ik weet niet meer zeker waar. Maar dan krijg je het lastige ding.
Ah, Parktheater, denk ik dan.
Nee.
Dus stonden we allebei in een andere zaal te presenteren misschien.
Nee, maar die was het niet. Ik denk dat het Posttheater was, Arnhem.
Oh, okay.
En die zaal is uiteindelijk gewoon uitverkocht, dus dat was helemaal oké. Okay. Maar daar presenteerde ik. Maar die hebben natuurlijk heel veel cabaret in de programmering. Dus er waren 4 of 5 cabaret acts die ik aankondigde. En ik heb volgens mij ook echt heel leuk staan presenteren en leuke reacties. En dan ga je de dag daarna kijken en er was echt... 1 of 3 tickets verkocht.
Ja, ja.
Maar dan is het rare, dan ben je voor heel veel mensen... Oh ja, maar dat was de presentator.
Ja, ja. En dan ben je dus een hele goede presentator geweest... als de rest wel lekker loopt. En dat je dienstbaar bent geweest... zoals we allemaal verlangen van een presentator.
Maar dan
heb je zelf in de voet geschoten.
En heb je toch 1000 keer benoemd... Oké, maar Jules Keren speelt hier op 18 april... een week later op 25.
Weet je? Het is grappig, hè, dat beeld van presenteren. Ik heb ook al eens gehad, was ik MC. Ik MC eigenlijk niet meer op een gegeven moment besloten... Maar toen ik dat nog wel deed, kwam op een gegeven moment een vrouw was in Rotterdam. Speelde in De Machinist, die comedy daar.
Leuke comedy show.
Ja, leuke comedy shows, ja. En toen kwam er een vrouw in de afloop zeggen, maar jij zou dat ook kunnen, hè?
Jij kan ook stand-up comedian.
Ja, maar zo ben ik min of meer geboekt vandaag. Ja.
Oh, die. Ja. Oh, ja. Die heb ik zo vaak gehad.
En ik heb ook een keer, dat was echt een vervelend optreden. In? Zo niet. Aan het eind van het jaar een keer. Toen was ik MC bij een comedy show. En toen heb ik, denk ik... Ik weet het niet, ik heb het niet opgenomen zo, maar denk ik de fout gemaakt door niet duidelijk te benoemen wat de MC doet.
Ah, ja.
Dus dan schep je helemaal niet de verwachting dat je wellicht zelf ook iets gaat vertellen. En er zat een man op rij 1 en die was in mijn hoofd, denkt hij nog steeds aan mij, omdat hij me haat.
Wat gebeurde er?
Ja, die zat gewoon voortdurend bij alles waar ik aan begon. Ja, kondig nou maar aan.
Oh.
Ja. Ga nou maar. En toen... Maar was ik wel echt een hele valse vent. Want toen zei ik ook nog de tweede dame die ik ga aankondigen. Vrouw. Zei die toen ook.
Oh.
Ja, dus dat was ook wel...
Ik heb nu al een hekel aan hem. Wat een lul.
Ja, het was een ontzettende lul. Daar had ik echt last van ook. Echt... En zo met zijn... Tss, deed hij ook... Tss, en tissen. Maar gewoon vanaf het begin. Vanaf het... En die ging dus echt terugpraten op rij 1. En die had dus bedacht van... Ik denk dat hij dacht misschien... dat ik gewoon de organisator of zo was. Of van het theater iets. En dat ik ging... dat ik niet ging spelen. Dus dat ik moest gewoon zeggen... Hallo, goeie avond, leuk dat jullie er zijn. Het is Comedy Night. Hier is de eerste comedian. En...
Ja,
dat heb ik toen denk ik wel proberen te redden. Of zo
al was jij de organisator, dan nog heb je
nee, hij
als publiek
was respectloos.
Gewoon, wees gewoon beleefd.
Ja, ja. Ja, ja, ik herinner me toen. En toen begon ik dus ook... Ik begon toen met een verhaal waarvan ik eigenlijk weet dat het altijd wel goed werkt. Want als een soort van kat in het nauw ging ik dan daar maar mee beginnen. Maar dat werkte toen dus ook niet. Omdat het ook niet klopt op die plek. En dat is wel een van de weinige opdrachten dat ik echt het gevoel had dat ik het echt een beetje benauwd kreeg. En toen was ik ook nog MC. Kijk, als je kut speelt, kun je na een kwartier weg. En nu dacht ik, dan moet ik na die pauze weer terug. En dan weet ik nog wel, na de pauze werd het wel een stuk leuker. Misschien had hij gezopen toen. Ik weet niet wat er gebeurd was. En er gebeurde volgens mij op een gegeven moment iets dat het rest van de zaal zich tegen hem keerde.
Ah, mooi.
En toen groeide ik ook wel.
Fijn.
Ja, ja. Dus ik denk ook dat ik in de eerste helft zijn hem, wat hij zei en zijn gedachten en zijn energie projecteerde op de rest van de zaal. En op een gegeven moment ontdekte ik, oh wacht eens, de rest van de zaal is een beetje timide, omdat hier een kwal van een vent vooraan zit. En toen werd dat duidelijk.
En ik ben daar ook wel gewoon nog aangepakt of aangesproken daarop?
Ik weet het niet meer zo goed. Ik heb wel op een gegeven moment wel ook proberen, gewoon echt proberen uit te leggen van hoe het werkt. maar ja, dat was ook. Ik weet het niet meer zo goed. Ik weet dat ik toen wel echt verdrietig was. Was een optreden waar ik echt verdrietig van was. Het was de laatste van het jaar. Was zo in december ergens. En ik had best wel een paar keer ervoor lekker gespeeld. En toen ging ik daarmee zo het jaar uit. En het is toch altijd al dat vertrouwen kan toch al soms hè, zo'n zijden draadje zijn. Zeker. En dan krijg je zo iemand die gewoon. Maar het voelde heel persoonlijk. Het kan gewoon echt. Hij moet mij gewoon niet. Misschien. Maar dat is ook wel mijn hoofd dat ik dan kan hebben. Als ik dan daar ben ik eigenlijk altijd best wel mee bezig. Hoor, dat je dat probeert om te zetten of probeert. Kijk, tuurlijk moet je het met een zaal doen. Maar je komt wel gewoon brengen wat je kon brengen. Daar moet je wel voor gaan staan.
Mm.
En ik denk dat ik daar, sinds dit is gelukkig wat tijd geleden, dat ik daar veel beter in ben geworden. Maar dat is wel zo dat ik dan toch echt denk, jij moet niet mij als artiest niet. Jij moet mij als persoon niet.
Ja maar dat is veel naarder.
Jij vindt mij gewoon en jij denkt dat ik hier nu zomaar even het podium oploop en even lollig wil doen, terwijl ik hier misschien wel al mijn hele mensenleven mee bezig ben en het heel erg wel probeer om het jullie naar de zin te maken. En dat is dan zo hard als iemand dan, nou jij bent in ieder geval niet grappig. Ja, kom nou maar aan, flikker op. Weet je, gewoon echt ja, hij kon dat wel zeggen, dacht hij. Ja, ja. En toen na de pauze begon ik. Toen dacht ik, ga ik geen materiaal meer doen. Dan ga ik gewoon alleen maar proberen zo snel mogelijk de sfeer gewoon oké te krijgen. Mm-hmm. En dan ga ik hem overgeven, want mij gaat het nu niet lukken vandaag. En toen raakte ik verzeild in een onderrondje met een andere dame op rij 1. En dat werd ineens leuk. En toen had ik ineens een haakje naar materiaal. En dat ging ik toen doen. En dat ging ineens goed. En toen weet ik nog dat die man ook zo zag. Ja, deze hoor je niet op een podcast. Ja, maar die keek zo'n soort van.
Met tegenzin toch een beetje.
Ja, ja. En dat heb ik volgens mij wel benoemd. Zeg, ja, ik zie gewoon dat je wil lachen, zei ik toen op een gegeven moment tegen hem. En ik denk dat dat een beetje soort momentum was van. Oké, nu zijn we er een beetje doorheen of zo. Ja. Nou is het los.
Maar ik vind het wel heel grappig dat dus ook op zo'n moment dat je eigenlijk de doelstelling mensen naar de zin maken en scoren, zeg maar. Loslaat en denk, nou ja, gewoon de sfeer weer terug en door.
Ja.
Dat is misschien ook wel wat de ruimte geeft.
Ik heb niet de illusie dat het helemaal niet bij mij lag die avond, hoor. Dus ik heb daar ook, ik had dat dingen wel ook anders moeten doen. Dus ik zou daar heb ik wel van geleerd. Dus ik vind dat wat jij zegt is heel typisch. Op het moment dat ik gewoon alles loslaat en gewoon denk, weet je wat, ik zorg dat zometeen Teun van Elzen moest namen.
Wat je makkelijk kan doen als jij opkomt en er zit al iemand gelijk op rij 1 dit te doen vanaf de start.
Ja,
dan is het heel makkelijk om te zeggen, nee, maar laat het gewoon los. Ja.
En ik zat er ook, soms heb je, ik zat er ook gewoon niet zo lekker in die dag. Dus dan is het ook spannender dan wanneer je denkt, we spugen ze in de bek vandaag, weet je. En dus dan is het zo in zo'n vroeg stadium al zo afgerekend worden om wat dan ook. Ja, dan moest ik wel echt voorbij komen, ja. Oh ja. Ook al omdat de rest van de zaal niet meteen, die werden eerder een soort van een beetje stil. Mm. Die vonden het ook gewoon ongemakkelijk. Dus die trokken zich een beetje terug. Het was ook een hele diepe zaal met een heel hoog plafond en een heel klein. Dus het was ook akoestisch, hoorde je ook niet zoveel van reactie erop. En ik zat daar met hem en een tribune daarachter die daar dan naar dat duel keek. En hij liet zich niet raken en ik wel. Maar hij zat ze achterover, zo met die armen over elkaar. Ja, zo.
Oh, ik vind het verschrikkelijk. Zeker als ik het zie gebeuren en dan nog zelf moet.
Ja.
Dan ga ik al, niet met tegenzin, maar ik kom dan al boos.
Ja.
Bozig het podium op.
Ja, en dan, dat is niet fijn.
Al vuisten in de aanslag. Oké.
Ja, en dan is het natuurlijk ook, dan moet je zeggen, dit zal toch wel niet helemaal over mij gaan. Alleen maar, je staat daar gewoon en je moet nog eventjes. Ja.
Hey, Wouter hier met leuk nieuws. Ik ga namelijk op 27 juni weer een live opname doen van Elektra Podcast. Dat doe ik in Theater De Liefde in Haarlem. En mijn gast daarvoor is David van Rosmalen. Die ging er onlangs nog met alle prijzen vandoor op het Leids Cabaret Festival. De opname is om 11 uur 's ochtends. Let op, 's ochtends. Dus je kan de rest van de dag nog andere leuke dingen doen. Bijvoorbeeld op het kleine festivalfeestachtig dingetje wat Theater De Liefde heeft. Want ze bestaan alweer 5 jaar. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar theaterdeliefde.nl. Daar vind je meer informatie en kan je natuurlijk kaarten kopen. Oké, snel weer terug naar de aflevering. Hey, je had een lijstje. Wat zijn dingen op je lijstje waar het zelfvertrouwen aan een draadje doorheen?
Dat moest ik net, die weet ik, hoef ik niet op het lijstje op te zoeken. Die staat bovenaan zo'n beetje. welke zou ik beginnen? Bij Numansdorp? Of bij Sint-Michielsgestel.
Okay.
Toen moest ik spelen in Sint-Michielsgestel. Was ik geboekt om te spelen op de kermis in Gijssel. Sint-Michielsgestel, Brabant. Zoals het wellicht al klonk. En daar waren mensen die hadden mij gezien bij een optreden. Wat heel leuk was geweest. Dus die dachten, oh, die moeten wij voor onze kermis. En daarheen halen. En het speelde zich af in die spiegeltent die ook op de Zwarte Cross staat. En waar wij ook al ooit in Limburg in Sittard gespeeld hebben. Op dat Sint-Rosa Festival. Die ronde spiegeltent. Die hartstikke gezellig is. En ook ingewikkeld.
Ja, want wat maakt hem ingewikkeld? Want het is een ronde tent, de wanden zijn van hout, er zit een punt op van tentdoek.
Precies, dus hij houdt niks tegen aan geluid. Het geluid stijgt op. En er staan dan losse klapstoeltjes in. En achter is een bar die afhankelijk van waar op welk evenement die staat wel of niet open is. Hier was hij open.
Dit was ook nog op een kermis. Wat
op een kermis, precies.
Dus
je hoorde gewoon van buiten. Alleen maar die geluiden maar van buiten. En harten, alleen maar Geria. En ook gedreun, want het was ook een of andere feest. Dat was echt een flinke kermis.
Ja.
En het was, geloof ik, de dinsdagavond van de kermis. Dus dat is de laatste dag, denk ik. Of een van de,
ik heb geen idee.
En ik stond daar. Nou, ik ging net opzoeken. Ik vond dus nog het PR-tekstje van die avond waar ik stond.
Ik ben heel benieuwd.
En ik had gegoogeld en het stond nog ergens. Dit is alleen het alineaatje over het moment waar ik kwam. Dinsdagavond verandert de spiegeltent vanaf 8 uur in een prachtig theater. Met onder meer kermis, variété, lokale artiesten, acrobatiek en het grote cabarettalent Jules Keres wordt het een avond vol vermaak en plezier. Ook is er een verrassend comeback-optreden van de band Zonder Vent. Het damesorkest voegt zo een bijzonder hoofdstuk toe aan haar geschiedenis. De bekende feestzanger Ben Kok tekent deze afsluitende kermisavond voor het slotakkoord. Ik kom daaraan.
Het blijft ook maar doorgaan.
Ja. En ik weet ook nog wat die variété X inhield, namelijk voor mij zat een licht erotisch mannelijk paaldansduo.
Ja.
En na mij zat een seniorenkoor. Dat seniorenkoor had er echt heel veel zin in. Dus die stonden echt heel erg klaar. En er was geen coulissen. En die paaldansers, die waren in Sint-Michielsgestel. Genoeg is voor het verhaal. En daar zat ik tussenin. En ik kwam daar dan al aan. En ik kon mijn auto niet kwijt. Er was geen backstage. En ik kon er met mijn gitaartje en mijn versterker aan. Hè, want ik speel ook liedjes in mijn programma's. En wat ook nog grappig is aan dit verhaal. Ik had toen net verkering met Nikki, mijn vriendin. En die nam ik voor het eerst mee.
Oh,
en toen heb ik wel gezegd.
Top idee.
Ja, lief, ik denk dat dit geen representatieve avond was. Maar het zou zomaar eens heel leuk kunnen worden. Ook omdat ze me gezien hadden op een plek die heel leuk was. Dus dan, nou, die mensen.
Ja.
Dus ik kom daar aan en dan zie je dat tentje staan, auto parkeren. En toen stond ik daar dus tussen de mensen die bier aan het drinken waren. Tussen de mensen en naast mij dan de techniek, de tafel. DJ die dan het geluid en de PowerPoint bestierde, die er ook was. En daar werd ik op een gegeven moment aangekondigd door een vrouw, een lokale vrijwilliger, als dus ook die ging die lat ook zo hoog leggen. Wij weten, je moet natuurlijk de lat hoog, heel hoog leggen. Heeft nooit zo heel veel zin.
Nee.
Want als ze het leuk vinden, vinden ze het toch leuk. En anders kun je er alleen maar onderduiken, zeg maar. En de situatie was er niet naar dat het soort van, we gaan de hut helemaal afbreken wordt. Maar zij begon, goed, de paal werd met geweld zo die tent uitgeschoven. En die jongens liepen in een onderbroekje zo langs mij af. En toen ging zij mij aankondigen. Maar ik had niet gesoundcheckt. Ik had gewoon nog niks. Dus ik zei, maar ik heb nog niet... Oh ja, doe maar. Werd ik erin geduwd. En je moet je voorstellen, die tent stond wel echt afgeladen vol. Dus je had... Voor had je een rijtje of 5, 6 stoelen. Daar zaten dan de oudjes van het dorp. En die zaten zo...
Te wachten tot het koor kwam.
Aandachten, ja, het koor te wachten. Of ze waren het koor, dat weet ik eigenlijk niet meer. En daarachter was een kluwe mensen die gewoon echt bier aan het hakken waren. En zo'n beetje over hun schouder keken. Dus ik werd er zo ingeduwd. En toen ging ik dus nu heel snel aan een beetje soundcheck zo. En toen ging zij een verhaal een beetje half rekken. En toen zei ze, ja, er wordt al vast druk gesoundcheckt. Goed werk heeft tijd nodig, zei ze toen. En toen, ik zeg, ja, ik kan nou niet. Dus ik gooi het ook wel een beetje open, volgens mij. Maar ja, dit kan nou niet. En toen, ik weet niet of ze nou nog iets tussen gefietst hadden. Maar ik herinner nog dat ik daarna een soort van opnieuw werd aangekondigd. En toen had ik nog steeds geen microfoon. Zeg maar, er is die microfoon, want die was weer weg of zo. Ja, het is een warkverhaal.
Maar het is een heel goed beeld, want ik zie precies voor me...
Ja, jij weet hoe die tent is.
Wat voor soort show dit is.
Ja.
En de knulligheid van zo'n organisatie. Ja. Met je en niet checken, kan ik je al aankondigen, maar gewoon beginnen.
Nee,
het
begon gewoon. Ik heb niks. En ik herinner me dat het toen maar begon. En dat ik dus begon met die situatie van... Nou, ik ben dus hier geboekt om te komen spelen. En dit is me beloofd. En nou zijn jullie en... maar ik voelde dus, er verandert gewoon niks in dynamiek in die tent. Maar die vrouw was ook aan het aankondigen als een leraar die tegen zo'n drukke basisschoolklas zegt, ik tel tot 10 en het wordt niet stil, weet je wel. Dus zij was helemaal aan het praten en hij was echt heel leuk. We hebben hem daar en daar gezien en dit en dat. En ik word erin gegooid en ik begin te praten en ik zie daar gewoon, dat was gewoon de sfeer daar achterin. En daar ging ik, en toen ging ik dat wel allemaal een beetje benoemen. En ik weet niet. Ik weet dat toen mijn vriendin er dus bij was. En die ging die was een stoelplekje vrij daar tussen die mensen. Die ging daar tussen die mensen zitten. En ik was voortdurend naar haar zo aan het kijken van... Kijk nou waar ik ben. Kijk nou wat we aan het doen zijn. Dit is mijn werk, schat.
Wat reageerden mensen überhaupt? Hadden ze door dat je iets aan het doen was?
Ja, dat kwam dus geleidelijk aan. Ik weet dat ik in het begin echt dacht van... Oh my god. Want ik was volgens mij voor een half uur of zo geboekt daar. Als enige.
Man.
Dus ik was ook... ik op zo tegen het einde van de avond zo. Dus ik ze begonnen echt met helemaal niks of zo. Dus ik dacht, ja... Wat iedereen vond het denk ik ook een slecht idee dat daar dit ging gebeuren of zo. Dat was geen eer aan te balen. En toen op een of andere manier denk ik dat het toch zo op de helft... Ik weet dat ik mijn plan wijzigde terwijl ik aan het spelen was. Ik dacht, moet maar sneller mijn liedje erin komen. Een beetje een makkelijk verteerbaar liedje.
Ja.
Waarin gewicht kan worden. En
Lekker mee klappen.
En dus dat hielp wel. En toen... En dat liedje speelde ik ook toen. Dat was een liedje wat ik een beetje op een soort van rare, droge manier speelde. Dus toen kwam er wel zo van, is dat eigenlijk voor een rare... Toen werd het een soort van ding, wat staat daar eigenlijk voor een raar figuurtje daar dingen te doen. Dus toen kreeg ik op die manier een soort van aandacht. En dat groeide toch wel redelijk in... Dat is wat ik net zei. Dit is een optreden wat de omstandigheden dramatisch. Ik weet ook niet of ik voor de keer nog ja zou zeggen, maar ik kijk er niet op terug per se als traumatiserend, maar meer als, weet je nog wat toen binnenkwam.
Ja, nee, maar dat is het bizarre, dat het af en toe... Dat je denkt, ik heb ooit, dit was geen spiegeltent, maar ook een kleine ronde tent op Ameland bij... ik weet nou niet hoe het heet, een heel leuk festival, surffestival. Wat ook op papier echt kansloos was om te spelen.
Ja.
En toen begon het halverwege ook nog te regenen. Maar iedereen dat tentje in. En toen werd het super tof.
Ja, dat soort
dus
dingen.
Kan,
ja.
Maar...
Het schept toch ook een band als je zo... Want dan kun je ook samen een soort van team natuurlijk worden. Als je zo samen in die regen...
Dat is vaak
in die
tent... als ook met die vier man bij die preview.
Ja.
Weet je, dan ben je dus met z'n vijven. We weten alle vijf dat dit heel raar en ongemakkelijk is.
Precies.
En
precies.
Als je daarop... af kan stemmen en op in kan gaan, dan wordt het nog wel leuk.
Dan vinden ze het eigenlijk heel bijzonder dat je het op die manier...
Ja,
dat
maar
je
dan
toch
nog steeds
doet,
rij je er wel weg. Dat je denkt, dit is niet waar je ooit dit voor bent gaan doen. Omdat je droomde van een
spiegeltent
vol dronken, zuipende mensen.
Nee, dat is zo, ja. Ja, dus het was echt gekke avond. Ik weet niet dat ik vooraf ook was ik echt zo... Ook een beetje irriteerd raakte. Jezus, Ik denk dat ik op een gegeven moment ook zelf ook dacht, doe mij ook maar een pilsje voor ik opging. wat natuurlijk kan, maar ik drink eigenlijk nooit voor ik moet spelen. Maar dat ik dacht van, misschien moet ik me maar gewoon mengen met die mensen of zo. Maar ik kreeg ook geen contactpersoon gevonden al toen we aankwamen. En ik was dus achteraf heel blij dat mijn vriendin er toen bij was. Dat je een soort van iemand waar je aan vast kon klampen.
Wat was haar reactie achteraf?
Ja, ik herinner me dat zij dat met haar hoofd omhoog zo... Zij ging helemaal stuk om die situatie. En zij was toch ook wel, zij is dan ook wel aan het observeren wat er gebeurt. En ik denk dat ze uiteindelijk best wel trots was op hoe het gegaan was. Omdat zij dus zag dat er iets veranderde. Maar dat duurde lang. Maar op een gegeven moment was er toch een moment. Ja, nu zijn ze eigenlijk toch wel hier of zo.
Oké.
Dus het was. Ze woont hier nog. Dus dat is oké. Ja. Ja, maar dat is wel eentje die ik wel...
En heb jij, want je zei die spiegeltent staat ook op Zwarte Cross inderdaad.
Ja.
Heb je Zwarte Cross ook gedaan of niet?
Nee, ik heb wel Zwarte Cross gespeeld, maar in een bootje. Maar dat was met de Italianen. Met dat muzikaal theatergezelschap. Ja. Daar speelden wij in een bootje, hebben ze een afgraving gemaakt, een meer. En
oh,
in dat bootje speelden
wij... Dit heb je me wel eens verteld. Ah, ja. Dit is ook zo'n ding waarvan ik denk, waarom doe je dit?
Ik.
Ja, überhaupt. Maar...
Nou, het was echt heel leuk. Alleen het probleem is met de Zwarte Cross. De Zwarte Cross heeft een dag 1, een dag 2, een dag 3, een dag 4. En
benieuwd hoe je dit gaat
opschrijven. Ja, ik wil geen ruzie. Maar, het bewustzijn van mensen, van sociaal bewustzijn ook, naar bijvoorbeeld een artiest toe, verandert ook op de Zwarte Cross gaandeweg. En dat water wordt goor. En op een gegeven moment, dus in het begin was het heel leuk. Dus mensen gingen dus bij ons het bootje in met een cocktailtje. Of de meeste gewoon aan bier trouwens. Maar bij ons was het dan een idee dat je een limoncello spritst. Omdat je met de Italianen mee op dat bootje ging.
De rest nam een gersthop en water cocktail.
Juist, ja. En dan ging je dan 20 minuutjes of zo, een kwartiertje met ons varen. En dan kregen ze serenades en zongen een paar liedjes. En dat was eigenlijk heel leuk. Maar dat werd natuurlijk ook per dag, of in een dag al, maar ook... Per dag in het festival werd dat steeds veranderde de dynamiek in dat bootje steeds. Er kwamen steeds andere types. In het begin kregen we nog zo die vriendinnengroep die ook verdwaald op de Zwarte Cross rondliep daarin zitten. Maar op een gegeven moment kwam gewoon iedereen daarin. En toen lag ook nog dat water helemaal vol met gasten, vol met modder die daar doorheen en die aan die boot gingen hangen. Zo. En wat er toen ook aan de hand, weet ik nog, is dat je hebt dus de organisatie van de Zwarte Cross. Je hebt dit was een soort commercieel ding ook een beetje, omdat er een sponsor boven hing van die cocktails of zo, die dat plan een beetje financierde of zo, om dat uit te gaan voeren. En je hebt de mensen van de veiligheid, die alles in de goede banen moeten leiden. En er zat dus een... Die mensen van de veiligheid, die kwamen op een gegeven moment zeggen van... Ja, maar jullie mogen echt niet meer gaan varen. Want het was namelijk een gondel. Maar een gondel op de Zwarte Cross betekent dat ze gewoon een motorboot hebben omgebouwd tot een gondel. Er ging gewoon een serieuze buitenboordmotor aan. En daar ging het allemaal aanhangen. Dus die schipper, die was gewoon... Hey, godverdomme op, zo de midden, zei hij elke keer. En die sprak gelukkig wel heel erg die taal van die mensen. Wij minder... Ook omdat we in die act zaten. Dus we talk like these all the time.
Inderdaad.
En wij moesten maar een liedje spelen op die boot.
En officieel verstaan jullie ook niet wat er gezegd wordt.
Nee, daarom. En we zaten op een gondel, hoor, allemaal bij de illusie. Dus er was eigenlijk niks aan de hand. Maar ondertussen was die boot aan het wiebelen. En op een gegeven moment vloog er een stuk hout voorbij of zo. En op een gegeven moment wilde dus maar de Zwarte Cross vond het echt heel vet dat het er was. Dus die wilde eigenlijk, nee, je moet wel varen. Maar die mensen van de veiligheid, ik kan echt niet varen. En wij dachten, zeg maar of we wel of niet moeten varen. Wij springen er wel in. En als het niet doorgaat, dan gaan wij lekker een trein op. Is het ook goed. Maar dat is toen hebben ze, maar daar ging gelukkig buiten ons om, echt wel zitten bakkeleien volgens mij over de organisatie. Die dacht van ja, nee, maar dit moet doorgaan, want dit is leuk.
Ja.
En die mensen die daar de verantwoordelijkheid over de veiligheid hadden, die dachten ja, maar ben je helemaal besodemieterd?
Nou ja, er hoeft maar één iemand te dicht bij die motor.
Ja, dan is dat is echt.
En dan zit je met iemand bij de eerste hulp die op de plek van zijn maag een bos spaghetti heeft.
Ik ben blij dat ik me op dat moment dat niet zo gerealiseerd heb. Ja. Maar toen ben ik wel, dat was jouw vraag, of ik de spiegeltent op de Zwarte Cross wel eens gezien heb. Ja, Dus dan ben ik wel binnen geweest.
Ja, ja, ja.
En toevallig ben ik bij Vincent Geers geweest. Toen werd er iemand onwel. Ja, dat moet ik niet om lachen.
Ik weet ook, want ik heb jou toen gesproken dat jaar. Want toen heb jij mij verteld dat jullie met het boot
waren. Dat kan. En Marlon was er toen ook. En Roel.
Ja.
Maar ik weet dat in die tent bij Vincent toen ook iemand onwel werd. Ja, dat ook. Die werd door de achterdeur naar de backstage weggedragen.
Ja, dat heb ik ook wel gehoord.
En ik lach erom dat ik ervan uitga dat het allemaal wel meeviel. Dat het gewoon bevangen door de hitte en veel bier was. Maar die show had geen enkele zin meer om te ontkennen. Toen was Vincent wel klaar.
Ik denk dat is afgelopen jaar geweest, denk ik, toch?
Ja, was vorig jaar.
Ik heb ook één show en ik baal zo. Ik had mijn telefoon opgehangen om het te filmen. Maar die heb ik tijdens het ophangen per ongeluk uitgeduwd. Er zat iemand op rij 1 echt letterlijk te slapen. Die heeft echt gewoon een kwartier lang zitten slapen. Dus die heb ik ook gewoon... Ik heb amper materiaal gedaan. Ik heb alleen maar over die gast. En toen was er op een gegeven moment ook nog twee vrouwen die ook echt niet meer door hadden wat er gebeurde. Die ook nog weer opstonden en dan halverwege stopten en bleven ballen. Het was zo'n chaos. Het was heel erg leuk.
Ja.
Maar het is... Ja,
het is de ervaring ook waar je dan... Je weet waar je aan overgeeft of zo, toch? En dan ga je dat maar gewoon... Dan duik je daar gewoon in.
Maar dat is waar we het eerder ook over hadden. Je kan daar niet gewoon je ding doen. Hoe was dat voor jullie op die boot? Konden jullie wel gewoon spelen wat jullie normaal speelden?
Wij hebben het geluk dat onze act... die is volledig eigenlijk gestoeld op improvisatie en de muziek. Dus in die zin konden wij gewoon vanuit onze personages wel voortdurend reageren op wat daar gebeurde.
Ja.
Zeg maar. Dus, en de ene, we hebben ook allemaal eigen personages, dus eigen namen en zo. Dus, en het ene, ik ben Graziano. En Graziano die reageert weer net iets mondiger misschien op een of andere gek die aan stuurboord hangt dan Federico, zeg maar. Dus we hebben dat wel kunnen blijven doen. Maar dan moet ik zeggen, de laatste dag was ik er niet meer en de rest van de andere jongens nog wel. En die zeiden wel de laatste dag het wel een beetje too much werd op een gegeven moment. Toen ging het er ook bij regenen.
Weet waarom jij er de laatste dag niet was. Want ik was er de laatste dag ook niet.
Ja, dat was ook een jaar.
Wij deden een preview in Sassenheim.
Sassenheim in dat park op die braderie. Godsamme, ja. Wel lekkere lumpia's. Ja. Ja, dat was er ook zo in. Toen waren jullie er al. En ik was een parkeerplek aan het zoeken wat niet te doen was buiten. En toen belde ik ook, had ik Gerry aan de lijn. En die zei, ik weet het allemaal niet. Maar er is niet veel... Want Gerry was daar ook.
Jij was er, ik, Gerry, Marlon was er ook.
Ja, dan ook zo met die spul. Ik heb ook altijd die klote spullen dan bij. Dat vind ik ook zo vervelend. Over dat terrein. En dan langs het podium af. Wat gelukkig op een kier... Stond daar een hek op een kier waar we gewoon in konden. Had iedereen kunnen doen. Was ik blij mee. Anders was ik nou nog aan het zoeken waar ik heen moest, denk ik.
Ik weet ook dat je aankwam dat je volgens mij zei... Ja, ik had mijn gitaar beter noten kunnen laten
liggen.
Ja,
die heb ik ook niet gebruikt. Nee, maar dat kan wel. Je kunt even soundchecken. Ik zeg, maar die braderie is bezig nu.
Schets even het plaatje. Want ik was erbij, dus ik weet het. Maar want ook hier was het een preview... En ook hier weer met de allerbeste bedoelingen. En ik heb later
hele lieve man.
Topavond gehad. Hartstikke leuk. Maar ze hadden ook hier bedacht, we doen de preview nu niet een keer in het theater wat we ervoor hebben, wat ervoor gemaakt is, wat echt de perfecte omstandigheden zijn. Maar? En dan laat ik de beschrijving van de situatie aan jou over.
Ja.
Ze hadden op zaterdag hadden ze een festival gehad, betaald. Er speelden Van Dijk, gewoon allemaal leuke bands. En dan op zondag zou er ook nog festival zijn. En dan gratis toegankelijk. Dat was ook de familiedag.
Ja.
En daar was ook de preview.
Ja, daar was ook de preview, ja. En ondertussen, die familiedag betekende dus dat er een hele grote marktbraderie was. Met foodtrucks en dromenvangers. En dat soort objecten. Maar ook dingen tegen slaapapneu en zo. Dat werd daar allemaal aan de man gebracht. En wij moesten dan op een heel groot podium, waar de dijk de dag ervoor dus op had gestaan, moesten wij die preview gaan doen. En het was heel druk. Het was echt lekker druk bezocht. Behalve in de piste voor het podium. Daar was dan niemand. Een paar kinderen op de grond en dan een groepje drinkers aan de zijkant.
Jill, kan je ook nog herinneren waarom het druk was? Waarom er heel veel ouders ook waren komen kijken? Namelijk voor wat er voor ons stond.
Heb je dat gemist? Heb ik dit verdrongen?
Ja, misschien heb je het gemist. Voor ons was namelijk een uitvoering van de dansschool.
Oh, dat heb ik denk ik wel. Ja, die waren bezig toen ik aankwam gelopen. Ja, denk
dus,
ik wel, ja.
Dus toen was er wel volk. Want
ja, die gingen goed.
Dat waren gewoon 50 jonge meiden. En die hadden allemaal opa, oma, broers, zussen, vaders, moeders mee.
Classic, ja. En toen... Want toen kwam ik inderdaad daar backstage. Ja, en ik had doorgegeven. Ik geef altijd door. Ik wil een DI'tje hebben. Dus om mijn gitaar aan te kunnen sluiten. En ik speel vaak, als het even kan, met mijn eigen headset.
Oh, dat vond ze ook een heel ding. Dat weet ik nog wel. Dat ze daar ook hebben. Ja, want er komt iemand met een gitaar. En die moet nog...
Ja. Maar ik kwam eraan en ik dacht al meteen. Nee, die gitaar die komt niet meer. Ik ga gewoon mezelf erin gooien. En ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik ga mezelf niet... Terwijl ergens is dan zou het ook lekker zijn om liedjes te kunnen spelen. Maar ja, als je die liedjes dan al moet soundchecken voor hetzelfde publiek als wat 10 minuten later naar jou aan het kijken is, dan is dat ook allemaal een beetje...
En het zijn ook liedjes bij jou. Weet je, het is niet dat je gewoon zingt, ik hou van jou, blijf vertrouwen.
Nee,
het zijn ook liedjes, moet
daarom,
wel luisteren
daarom,
naar de tekst.
Als je niet luistert, blijft er ook niet veel van over. Nee,
overigens,
dat is...
wij hebben allemaal alleen maar dingen verteld waar het gaat om de tekst. En dat werkte ook niet.
Nee, dat is ook zo. Ik weet ook dat die man toen zei, ik denk dat... Speelde Gerry als eerste? Of nee? Speelde ik als eerste.
Ik weet het niet meer.
Staat me namelijk iets van bij dat ze toen ook nog iets zo zeiden van... het is even een schakel. Maar het is even een overgangetje van wat we net gezien hebben. Maar als daar aan één iemand toevertrouwd is, is dat Gilles Keres. Maar dat had hij natuurlijk bij iedereen gezegd wie er ook aankwam. Maar dat is ook weer, zeg dat nou niet. Want het gaat mij niet lukken om die overgang te maken. Dat gaat niemand lukken vandaag. Nee. En op een gegeven moment liep ik... Toen ging ik, want ik was iets eerder weg toen. En toen was Marlon nog aan het spelen. En toen zag ik dus ook vanuit het veld... stond ik daar tussen die kramen. Daar tussen de dromenvangers en de snacks. En toen zag ik daarachter zo Marlon daar spelen. Maar het geluid, het kwam ook niet door. Er stond gewoon... Ja, het kon ook geen kwaad.
Nee.
Want er werd gewoon... Je kon niet voor lul staan, want er werd gewoon niet... Alsof... Vroeger had je bij Pinkpop kwam die oude directeur.
Ja, Jan Smeets.
Die kwam dan op en die kwam dan zeggen, je moet goed smeren. Dan was eigenlijk het concentratieniveau van de mensen die naar ons keken. Yep. Dus je weet al, hij komt iets zeggen. Dat is goed bedoeld, dat is prima. Maar het maakt me niet uit. Ik hoor zo meteen wel, als Muse begint te spelen, hoor ik wel, let ik wel weer op. Dus het gaf ook niks, maar... Ja, het was het Zwarte Cross, ja. Ja, ja, ze zaten ook een beetje gaar.
En ik weet ook nog dat ik met impresariaat het gesprek had. Want ik had op een gegeven moment binnengekregen alle informatie en zo. Dat ik zei, ja, maar gaat dit wat uithalen? Weet je, ik wil het best wel doen.
Jij mailde, weet ik nog. Nou, ben ik de enige die zich hier zorgen om maakt?
Precies, precies. En ook wel... Ook hier weer niet dat ik me er te goed voor voel, maar dat ik denk die mensen betalen daar ook nog geld voor. Dit is gewoon zonde van hun budget, want dit gaat gewoon nul effect hebben. En ik dacht ook, ja, dan kan ik liever gewoon relaxed op de Zwarte Cross blijven. Want ik moest toen 's ochtends ben ik daar vertrokken. En dat ze nee, maar het is toch wel goed. En weet ik wel, en dat ik er stond, dat je dan aankomt. En ik zei, ja, maar...
Ja, dat is
over
echt...
En dan proberen toch de mensen... Ik weet nog dat ik had rechts... Er stond ook nog iemand die je ken. En dat is notabene een redacteur van Radio 1... waar ik af en toe te horen ben. Ja. Die had me gelukkig al wel eerder gezien. Dus dat ook zo. Oké, ik doe ook dingen in het echt. Hè. Dit is niet... Ja. Maar die kan je dan nog een beetje bereiken. En links stonden nog een paar mensen te luisteren. En dan zie je zo verderop mensen naast de dromenvangerkraam... ook nog wel een beetje aandacht. Maar dat je echt zo... Ja. Alles af moet gaan om te vinden wie luistert überhaupt. En ik weet, bij mij kwam er ook nog een jongen. En het was een lieve jongen, maar duidelijk iemand die zijn dagen doorbrengt op een beschutte werkplaats, zeg maar. En die kwam ook nog met een camera vlak vooraan nog foto's maken en dan ook nog dingen vragen. Terwijl interactie is onmogelijk, want je hoort niet eens wat iemand tegen je zegt.
Niks. Nee.
Maar je wil daar ook nog wel, je moet er wat mee.
Ja, ja.
Oh, en ik weet ook nog, dat was ook nog een ding, dat de weersvoorspelling heel slecht was. Ik weet dat ik klaar was en dat ik dacht, ik rijd nu weg, want er komt daar echt een partij aan.
Ja, ik weet het nog. Ik herinner me nog dat er sprake van was, als het heel slechte weer was, dat het alsnog binnen plaats zou vinden. Dus ik zat in die auto en ik kom
laat
op.
Het regenen.
Begin nou. Ik begon te dansen, zo regendansen, om te kijken of er nog iets aan te maken was. Maar nee, net dat uurtje dat wij bezig waren, was het heerlijk weer. domme.
Ja, ja, de regengoden hadden die dansmariekes gezien. Die dachten, dit moeten we zien.
Ja, die moeten tot een goed einde brengen. Als de rest ook zo goed is. Ja.
Jezus. Oh, daar heb ik dus ook... Nou, 4 tickets misschien van verkocht.
Ja, bij mij hetzelfde. Ja, nee. Maar dat weet je ook. Dan sta je daar. En ja, je klampt je inderdaad vast aan die mensen die dan met een soort van lach naar je aan het kijken zijn. Ach, mijn lieverd. En dan ben je daar maar aan het kijken.
Zoals mijn moeder kijkt bij een optreden.
Ja, pijnlijk, ja.
Wat heel lief, maar dat je denkt, ja maar ik... En ja. Ik vind vooral altijd... Ik vind het heel zonde van alle energie en geld die er in zo'n evenement zit. Dat je denkt, oh, maar... Wij kunnen hier met z'n allen nog ons best doen wat we willen, maar we halen er niet uit wat we er onder andere omstandigheden uit hadden kunnen halen. Had desnoods gewoon een partytent voor 20 man aan de rand gezet en had die 20 man echt een topmiddag gehad, omdat we allemaal in hadden gespeeld op dat rare gevoel van oké, we zitten nu hier met 20 man, gekke situatie. Dat vind ik altijd zo jammer. Ik rij daar zelf echt geen enkel probleem. Ik rij naar huis, volgens mij heb ik die avond friet gehaald. En ja,
dan ben je het
gewoon
wel,
leuk. Ja. Alleen dan denk ik wel, het is een zonde. Het had zoveel meer kunnen doen voor iedereen.
Kans. Ja, ja. Reviews zijn zo fijn en belangrijk. En dan is dit, ja.
Ja, ja. Maar ja, dat zit ertussen. Je had ook nog, want je twijfelde niet...
Ja, Numansdorp.
Numansdorp.
Het Numansdorpshuis.
En even voor het plaatje, want ik ken Numansdorp vooral goed van naam, want ik ben het 1000 keer langs gereden.
Ja, waar ligt het ook alweer?
Het ligt volgens mij vlak naast het dorp waar Frans Bauer vandaan komt. Maar dat weet ik niet zeker.
Feyenaard?
Ja, Feyenaard.
Het is niet van Zuid-Holland.
Die hoek is het. Oké,
okay, ligt boven Willemstad, boven het water.
Kijk, ja. Ja.
En daar heb je het Numansdorpshuis. En dan heb je al een bepaalde verwachting van wat dat voor een plek zou kunnen zijn. En die klopt er wel redelijk.
Het is niet Schouwburg-Numansdorp.
Nee, het is niet Schouwburg-Numansdorp. Maar misschien ook weer wel voor... publiek.
Ja.
Is hun schouwburg. Maar daar kom je aan. En het is inderdaad zo'n multifunctionele accommodatie. Waar dus een paar biljarttafels staan. Waar een bibliotheekje in zit. Waar ook het lokale gezondheidscentrum, de GGD, zit daar ook allemaal in dat gebouw. En een kleine bar.
Ja.
En,
gemaakt voor alles. Geschikt voor niks.
Ja. Ja, en wij komen daar aan. En ik weet nog dat ze dachten dat wij de technici waren van de voorstelling, van de productie.
En even, speelde je hier solo? Was
nee,
het een cabaret?
Met Comedy Tunes. Was
Comedy
het.
Tunes, ja. Dus een comedy show, 1 MC, 4 comedians, comedians. Ja.
En ze dachten dat wij de technici waren, want die waren er nog niet. Maar bij Comedy Tunes show weten wij, daar komt geen technicus mee. Dat zijn productioneel gewoon basic shows.
Ja.
En dat is altijd duidelijk. Daar is nooit verwarring over.
Want maar, het is ook gewoon een stand-up show.
Ja.
Licht aan, één microfoon.
Precies.
Klaar.
Dus we raakten ook niet in paniek van dat zij dachten, oh, er komt er geen technicus. Totdat bleek dat ze dus gewoon echt niks hadden aan techniek. Ze hadden wel ergens een microfoon. Maar dat moest dus geregeld gaan worden nog. Dus toen zijn ze hals over kop een microfoon gaan regelen. 2 stuks, want de eerste die ontving niet lekker. Maar de tweede ook niet. Maar samen was het een hele, zeg maar. En het podium...
Mochten er nog twijfel zijn, is dit Schouwburg Numansdorp?
Ja.
Of Numansdorp zijn? Ja, is het niet wel duidelijk? Ja.
En er stonden allerlei grote planten op dat kleine podiumpje waar wij speelden. En een hele grote stoel, een soort van Chesterfield troon van Sinterklaas stond daar op het podium. Nou, dat gingen we zelf allemaal een beetje naar de hand zetten. Want dan lossen we dat zelf wel een beetje op. Schuiven. Ja, dat was helemaal oké. Okay. Ja, ze gaven dat wel uit handen. En de stoel, de opstelling zo, wat meer aanschuiven. En toen moesten we nog op een gegeven moment gaan bepalen waar we van op zouden komen. En ze hadden een soort van voorstel. Er was een soort... Je zou op een manier bijvoorbeeld op het podium rechtstreeks op kunnen, een soort van coulissen, maar dan moest je van buiten komen. Dan kwam je rechtstreeks van buiten door een deur naar binnen gelopen. Nou, daar hebben we niet voor gekozen.
Goh, waarom niet?
Ja.
Chill.
Ik weet eigenlijk niet meer. Had eigenlijk best goed gekund, want ik ga zo meteen vertellen wat het wel is geworden.
Overigens, ik stel deze vraag omdat vrijwilligers en ook hier ongetwijfeld met de beste bedoelingen en inzet, maar serieus denken, ja, maar dat kan toch? Ja. En dan kom je toch vandaar. Dan kom je toch mooi.
Los van dat het niet fijn is om buiten in de kou staan te wachten tot je op mag, krijg je helemaal niks van de show mee. Nee, dat ook. Dus dan sta je achter een deur.
Dan moet
iemand kloppen, denk ik. Het was eigenlijk heel erg leuk geweest om het op die manier. En dat er één voor één van buiten daar een comedian naar binnen wordt geduwd. Om zijn dingetje te
doen. Als concept is het trouwens wel heel grappig.
Dat je helemaal niet weet wat je krijgt. Ja.
En dat je dan opeens gewoon oploopt.
Dat je niet weet wat er zit, hoe de dynamiek is, hoe de anderen gaan.
Dat lijkt me verschrikkelijk. Wel, maar...
ja, als je het allemaal doet. Ja.
Maar goed, David.
Nou, toen konden we opkomen. Dat was, vonden zij, de meest logische optie van achteruit de zaal.
Ja.
Prima. Alleen, wat het probleem was met deze zaal, had een soort van hele rare, zo'n klapdeur. Van een soort van wand die je er ook uit kan halen. Dus dat die deur kon niet, dat was niet een deur of een, dat kon niet zomaar even open. Daar moest iets omgedraaid te worden en dan een heel groot systeem.
Ja, dat zijn
was
van
dat
die panelen die kunnen precies, draaien en schuiven ze dat ze de zaal in tweeën kunnen
precies,
delen.
Ja,
ik ken ze.
En dus dat was eigenlijk ook geen optie, want dan moet je elke keer, en dan kon je ze wel openlaten, maar dan stond in die foyer was ook nog iets anders, dus dat was allemaal geen optie. Ja, daar was iets anders bezig en dan werden ook natuurlijk voortdurend die kopjes zo. Dat heb je dan ook op zo'n plan. Zijn ze bij de bar, zijn ze ondertussen de vaatwasser uit aan het ruimen. Dus die deur die kon ook niet open. En dat konden we ook niet verwachten van die mensen, dat ze dan hun routine stopten, zeg maar, in de gang. Maar er zat in die ruimte zat er een soort balkon in, een soort vide eigenlijk, achter. Alsof je, zeg maar, in de Tweede Kamer of in een rechtszaal van boven, bedoel ik, meekijkt, zeg maar. En er zat dan een trap in. En vanuit die trap kwam je bijna bij het podium. Maar nou, dat kan prima.
Ja.
Een trap opkwam. Dat was een goede ruimte.
Klinkt hartstikke goed.
Ja. Dus toen zeiden we, dan gaan we daar zitten. Dat is verreweg het beste. Maar die ruimte, als je daar eenmaal zat aan het begin van de show, kon je daar niet weg. Behalve, zeg maar, praktisch op het podium. Dus dan moest je, als je daar van die trap afging, dan kijkt heel die zaal, die jongen komt op. Dus als je daar was voor de show, moest je daar voortdurend blijven. En mensen die mij kennen, die weten dat ik moet best wel vaak plassen voor ik moet spelen. Toch een beetje spanning altijd, dus zo, adrenaline. En ik had wel een glaasje water en zo staan, dus ik had wel gedronken. En ik moest op een gegeven moment tijdens die show, en ik speelde denk ik als derde, zo erg plassen. En ik kon daar gewoon echt niet weg. Ik zat daar op dat balkon tussen die mensen. En ik had dat glaasje water. Dat was echt zo'n klein, zo'n stapelglaasje. Zo'n ouderwets stapelglaasje. Ja. En toen dacht ik, ja, misschien.
Oh nee, dit ga je niet zeggen.
Dit wist nog bijna niemand, behalve de jongens waar ik die avond mee speelde. Daar heb ik het toen tegen gezegd. Maar toen ben ik, er zat nog een deur achter, ook nog. En er was een soort opslag van de harmonie. Dus er stonden allemaal drums en toen ben ik in dat opslaghok van de harmonie, ben ik dat glaasje vol gaan pissen. Wat echt maar eigenlijk niet past. Dus ik heb dat glaasje volgeplast en vervolgens moeten afknijpen alsnog. Dus ik heb.
Dan moet je alleen maar nog maar meer.
Ja, dus dat was vreselijk. En ik stond met een glaasje daarboven. wat nergens heen kon. Dus toen heb ik in dat opslaghok van de harmonie in Numansdorp, heb ik daar dat glaasje zo onder ergens tegen een drumstel aangezet. Het zou kunnen dat dat nog staat. En toen dacht ik ook eerst, ja, dit ga ik nu niet zeggen. Ik ben gewoon in die ruimte geweest. Die kunnen gedacht hebben, waar gaat hij nou daar ook in? Maar toen dacht ik daarna, dat ging mijn geweten een beetje knagen. En toen ben ik het gaan zeggen tegen met Fouad Hassen, speel ik het onder, heb ik gezegd. En zei, wat heb jij gedaan? Zei hij, je hebt daar, ja. En toen, dus die weet het. En nu wellicht meer mensen. Maar toen weet ik nog dat ik dacht. Toen dacht ik nog, ik moet er netjes opruimen.
Ja.
Dus ik moet dat glaasje gaan pakken. En dan loop ik zo naar het toilet. Desnoods naar een wasbak als ik de kraan goed laat lopen.
Gooit het weg, spoelt het af, niks.
Maar meteen achter die zaal zat die bar waar iedereen aan het naborrelen was. En ik durfde niet met mijn glaasje met pis door die mensen te lopen. Stel je voor dat er iemand dan zegt, proost jongen, was leuk. En dan van mij verwacht dat ik dat glas aan mijn mond zet. Of van mij verwacht dat ik eerlijk ben over wat erin zit. Dus ik ga niet tegen hem zeggen, ja, ik drink dit even niet, want dit is mijn pis. Zo. Dus toen heb ik besloten om het te laten staan. En toen liep ik buiten met een knagend geweten. En toen zei ik, ik heb een glaasje gepist in dat harmoniehok. Wat? En toen twijfelde ik nog om terug te gaan zeggen of zo. Maar Nee, dit is nu. Nu is het openbaar.
Is het verjaard?
Dat durf ik niet meer. Nou, ik denk wel dat het stinkt inmiddels. Dat wel. Ja. Dus ik heb daar fantasieën over. Dat glaasje pis.
Wat een goed verhaal.
Ja, en ik heb
maar ook. Hoe? Ik ken jou. Je bent niet dom. Hoe bedacht je dat zo'n klein stapel glaasje genoeg was om
niet,
in te pissen?
Dat dacht ik niet. Maar ik moest echt heel erg plassen. Dus mijn herinnering van heel erg afknijpen. Dat doe je ook niet zo vaak in je leven.
Nee.
Maar mijn herinnering van heel erg afknijpen is dat het heel even heel fel is. Maar je daarna wel wat verlichting hebt. Dus daar ging ik voor. Omdat ik moest echt heel erg plassen. En het ging ook wel redelijk. Ik heb gewoon gespeeld. Ik heb echt best wel leuk gespeeld. Een rare man op rij 1 die dacht dat hij naar een jazzconcert ging. Die zat de verkeerde avond te pakken. Ja, er was al vaker iets in het Numans dorpshuis. En die man op rij 1 die bleek op een gegeven moment halverwege de show dat hij muziek had verwacht. Maar die had verkeerd de flyer gekeken van het programma. Ja, die zat daar op rij 1. En het was ook nog 1 of 2 dagen na carnaval, weet ik ook nog, ja. Ja, dus misschien zat ik daar ook nog een beetje in. Dat ik dacht, oh, ik kan wel even een glaasje plakken.
Maar dit is wel goed. Want dan, ik gok, ook al is het Zuid-Holland, dat Numansdorp zo net nog wel uitloper is van het hele carnavalsgebied.
Ja.
De kans dat er iemand een glaasje pis heeft gevonden en heeft gedacht, ah ja, 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 dat is carnaval.
Ik heb mezelf nu lelijk in de voet geschoten. Daar komt het op neer. Numansdorp, sorry. Sorry, het was voor mij.
Of ja. Dit is de rel geweest binnen de harmonie Numansdorp, dat er een voorzitter heeft gezegd, jongens, deze vergadering houdt niet op.
Ik wil weten wie het is geweest.
Voordat ik weet.
En anders heffen we de club op. Ja, ik heb er echt over, want je zet het ook ergens weg in zo'n hoekje. En je weet ook niet hoe vaak zo'n hoekje gebruikt wordt. Ja, weet je wat het ook is? Tijdens die show, als die bezig is en je zit daar met die andere comedians boven op de balkon, ga ik ook niet zeggen, jongens, ik heb net een glaasje gepist. Dat doe je ook niet, want dan zeg je, wat? Dus ik zet het daar maar weg en ik ga spelen. En ja, ik dacht echt, ik ruim het op. Alleen, het zat dus ook echt tot de nok toe vol. Ik kon niet geen mensen zien. Dus ik kan niet meer dat glaasje plas.
Nee.
Door die mensen. Dus toen heb ik het maar laten staan. Ja.
Top.
Ja.
Mooi verhaal om mee af te sluiten. Dankjewel.
Ja, goed. Heel goed.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké. Tot de volgende Elektra. Hoi!